Droog, eerst in het zuiden. Vannacht alleen in het noorden nog wat regen. Morgen is het overal droog, eerst mistig, maar daarna zonnig en rond 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog niet zo heel veel files, maar je hebt wel vertraging op de A1 van de Duitse grens naar Apeldoorn tussen Hengelo en knooppunt Azelo. De vertraging is daar iets meer dan 5 minuten. Op de N35 van Zwolle naar Almelo ben je 10 minuten langer onderweg. Daar staat file tussen Heino-Zuid en Raalte. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
Landbouwmachines krijgen een tweede leven dankzij Beverdam Machinery uit Frieseveen. De importeur en exporteur in landbouwmachines in de breedste zin van het woord. Voor in- en verkoop van landbouwmachines, reparatie en onderhoud ga je naar Beverdam Machinery. Bekijk meteen ons uitgebreide aanbod op beverdammachinery.nl.
Wil je niet meer elke dag in de file staan? En wil je werken aan uitdagende projecten en jezelf verder ontwikkelen? Brusje is een hecht familiebedrijf uit Almelo, met al meer dan 65 jaar ervaring. Wij hebben projecten in de regio. Wil jij werken in de elektrotechniek of in de procestechniek? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zoeken zowel collega's als stagiaires. Meer over ons weten? Wij heten je van harte welkom. www.brusche.nl BRUSCHE.nl.
Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
Gisteravond vergaderde de Enschedese gemeenteraad. Goedemiddag. We blikken traditiegetrouw terug.
Europapa moet Nederlands eer hoog houden bij het aanstaande Eurovisie Songfestival. Of dat gaat lukken? Hengelo maakt een inschatting.
Ruim 50 jaar geleden werd Gerard Wensing, kortweg Jatti, vermoord in het Hengeloze jongerencentrum Fashion. Een geruchtmakende zaak die inspireerde tot een boek een paar jaar geleden. En nu komt er ook een podcast en een theatervoorstelling.
En we hebben columnist, verhalen en muziekman Ton Ouwehand. Hij sluit af.
Het is dinsdag 5 maart. Welkom. Dit is 1Twente vandaag.
1Twente. 1Twente vandaag.
De eerste maandag van de maand is het, en dan is het vaste prik, de Enschedese gemeenteraad vergadert, neemt beslissingen. Dat was gisteravond. Ook vaste prik is een terugblik vanuit onze kant daarop, om dat eens te bespreken, te duiden waar nodig. Ernst, jij was er feitelijk lichamelijk bij.
Klopt.
En Wilco Laurens ook bij ons volgde een deel van die vergadering op afstand, hè, geloof ik.
Ja, digitaal vannacht. Een beetje.
Ja, is dat een hobby?
Ja, wat moet je anders doen? Ja,
jongen, dat is een af van jou slapen zou een optie zijn. Ja,
maar je hebt er achteraf nog even wat teruggekeken.
Ja, precies.
Nou, de eerste vraag is dan eigenlijk misschien aan jullie beiden. Was het wat? Was het weer popcorn tijd? Of,
Ja, er was één raadslid die in de afloop van de vergadering, dat was een heel lang stuk over, gaan we het zo meteen over hebben, over energie en over zonneparken, windmolens, dat hele gedoe. En die zei, ze maakte zo'n opmerking terwijl hij langs mijn desk, ik zag geen namen noemen, dat was weer een avondje gebakken lucht. Ach, dat was niet helemaal, dat was iets te kort op de bocht hoor, wat mij betreft. Maar er zaten echt wel inhoudelijke en zinvolle delen in. Maar er was ook wel een deel dat je denkt van jongens.
Maar dat voelt dan als een lange avond. Zeker als je journalist bent en je ziet dat een beetje. Ja. Dan denk je van, het gaat weer helemaal nergens over.
Ja, ik krijg wel eens vragen van mensen. Als je dan zegt dat je lokale politiek volgt. Dat je dus in de raadzalen zit om de havenklap. Is het, dat is toch hartstikke saai. En dan zeg ik altijd, dat klopt.
Er is geen reclame voor het gesprek dat we willen gaan voeren.
Nee, mag allemaal wel wat. Maar het is wel heel belangrijk. Okay. Hè? Dat zijn twee.
Nou ja, maar goed, het is wel goed dat wij hier nog even een gesprek voeren over wat er gisteravond is gezegd. Of kunnen we gewoon zeggen van, laat maar zitten, spoel het door de play en we gaan door naar het volgende onderwerp?
Nee, dit is echt simplistisch, want hoe je het ook bent of keert, in die gemeenteraad worden de beslissingen voor een stad genomen. Elke lantaarnpaal, stoeptegel, alles wat je tegenkomt als je de deur uitstapt, is gemeentebeleid. Dus daar gebeuren echt wel belangrijke dingen. Maar ja, soms worden er echt moties ingediend en gesprekken gevoerd. Je denkt, jongens, maar waar gaat dit over, jongens, alsjeblieft.
Laten we concreet gaan worden. Gisteravond lag in ieder geval een groot heet hangijzer voor. Dat gaat over energie in Enschede, Wilco. Dat volg jij op de voet. Schreef er al wat dingen over in aanloop naar deze vergadering. Wat is precies aan de hand? Nog even in een notendop.
In de notendop. Ja, nee, er wordt energiebeleid vastgesteld. We kennen allemaal de regionale energiestrategie Twente. Dat heeft weer met klimaatdoelen te maken. Dat is weer internationaal eigenlijk. En dat vertaalt zich helemaal door naar lokaal, zou je kunnen zeggen.
Er moet groene energie worden opgewekt, zeg maar.
Ja, nou, moeten, daar ben ik altijd een beetje wat voorzichtig mee met dat soort termen.
Nou,
maar,
dat moet van Parijs, moet zo moeten zeggen.
Nou ja, de verschillende overheden hebben zichzelf dat opgedragen, ja, om daar naar te zoeken. In ieder geval, hier zijn daarover afspraken gemaakt. Onder andere gaat het nu over zonneparken, windturbines. Nou ja, provinciaal beleid gaat daar een beetje doorheen fietsen. En dan ga ik even heel snel doorheen over. Want de provincies zeggen nu, nou, zonneparken, daar willen we niet meer op landbouwgrond. Overigens moet daar de provinciale staten nog wel een besluit over nemen. Dus ik spreek een beetje voor mijn beurt. Maar het is wel echt de lijn die ook in de coalitieafspraken provinciaal is vastgelegd. En windturbines die gaan wel in toestaan in bepaalde zoekgebieden of voorkeursgebieden. Nou ja, dat is een beetje de lijn van de A35 A1. En dat loopt een beetje door richting Buurse, mm-hmm, in het verlengde daarvan. Dus daarom ook voor Enschede van belang. En buiten die gebieden mogen dan wel windmolens komen. Of windturbines, moet ik zeggen eigenlijk. En dan alleen in clusters. En wat dan clusters zijn, nou ja, misschien komen we nog op. Maar niemand kan mij dat vertellen wat precies een cluster is. Maar goed, daar komt het in feite op neer. En dat beleid is nou provinciaal, wordt dat binnenkort besproken. En de gemeente kan daar een zienswijze op indienen.
Ja.
Hè, net zoals dat ook hier gaat, de gemeente...
Een soort klacht. Een soort, ik kijk er anders naar. Ik vind dat ik dit iets anders mee moet
gebeuren. Precies. Ja, een bezwaar of een... soms kan het ook een support zijn, hoor. Maar dat is niet vaak. Vaak is het toch wel een klacht of dat je iets veranderd wil hebben. En in die zienswijze heeft het college van Enschede, dus de wethouder, Niels van den Berg, heeft gezegd, ja, jullie fietsen door onze plannen heen. Hij heeft wel laatst ook gezegd, gewoon letterlijk, ik voel me voor joker gezet. Wij hebben hier lokaal afspraken gemaakt. Nou, bijvoorbeeld in de Broek-Heurne, zuidelijke buitengebied, is met omwonenden afgesproken, we maken hier een zonnepark, maar gaan geen windturbines hier realiseren. In Twekkelo is in het verleden al eens de gemeenteraad geweest, die heeft uitgesproken, daar willen wij geen windturbine. Dat is bij de Marsteden. Nou ja, en zo is er eigenlijk ook al min of meer toegezegd wel eens dat in de S-marken, dat is richting het Aamsveen, ook geen windturbines komen.
Ja.
Nou ja, dat soort afspraken, hè, ook al zijn ze niet vastgelegd en juridisch niet bindend, daar gaat de provincie nu doorheen door te zeggen, ja, jullie moeten haast maken met jullie doelstellingen, die raken uit beeld. En dan gaan wij anders zelf ingrijpen. Ja. Nou ja, en dan is het 1 en 1 is 2. Dan zou, heel makkelijk gezegd, Broek-Heurne, daar zouden wel eens wat windturbines kunnen komen. Te meer omdat op het grondgebied van Haaksbergen en Buurs ook wat ontwikkeld.
Maar dit was vanaf het begin af aan duidelijk, toch? Dit waren de spelregels van, oké, de provincie moet met een aanbod uiteindelijk gaan komen, ook richting het Rijk. En die legt dat dan bij de regio's neer. Naar de regionale energiestrategie gaat dan, in Twente wordt er gekeken, hoe gaan we het doen? En als het te langzaam gaat, dan gaan wij overrulen. Dat was toch vanaf het begin ook een beetje...
Ja, dat is zo gezegd, alhoewel je over kunt twisten of de spelregels ondertussen veranderd zijn. Hè. Toen is begonnen met de regionale energiestrategie, is het streven uitgesproken om, en het heeft met allerlei dingen te maken, ook met het elektriciteitsnetwerk, of die het überhaupt aan kan. Als jij 100% duurzame energie gaat realiseren met alleen zonneparken. Mm-hmm. Die hebben bepaalde piekmomenten als de zon schijnt. Logisch, 's nachts is er niks. En als de zon schijnt heel veel, dan kan het energie of het elektriciteitsnetwerk kan dat niet aan. Nou, dus dan moet je, zelfs als je dan ook nog met windturbines, maar ja, als het niet waait en de zon niet schijnt, heb je ook weer andere problemen. Maar goed, dan is het iets meer in balans. Hè? Ja. Dus toen is een streef uitgesproken, we willen van alle duurzaam opgewekte energie moet 40% afkomstig zijn van zonneparken, 60% van windturbines. Nou ja, ik denk dat het geen hoge wiskunde is om te zeggen dat bij windturbines toch wel wat meer weerstand is, hè, van omwonenden. Dus in die eerste plannen die gemeenten hebben aangedragen, lag het volledig uit balans. Volgens mij was het 80% zon en 20% wind. En dan gaat de provincie ingrijpen. En door bijvoorbeeld die regels op te stellen, geen zonneparken meer op landbouwgrond. Dat heeft ook te maken met de boer-burgerbeweging die in de coalitie in de provincie zit. maar wel meer windturbines.
Mm-hmm.
Ja, dat is niet het vertrekpunt van heel veel gemeenten geweest.
Nee. Maar goed, oké. Dus gisteravond een plenaire raadsvergadering. En de discussie die voorlag, die is vooral nu gedreven door een provincie die zegt: Enschede, je lopen achterop de planning. We moeten die doelen halen, vinden we. En als jullie niet op tijd zijn, gaan wij ingrijpen. En Enschede moet daar dan als gemeente een antwoord op geven. Dat is ongeveer het ding, toch? En gisteravond werd daarover gepraat. Wat is dat dan? Wat wordt er dan besproken?
Ja, er wordt heel weinig eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Ik heb 2,5 uur of zo, misschien iets minder, maar heb ik naar een debat gekeken waar uiteindelijk niks uitkomt. Alles blijft zoals het is. Ja, er is wel een emotie aangenomen die eigenlijk zegt. Waardoor je eigenlijk op dezelfde weg doorgaat. Dat je moet voor. Dus even wachten op die nieuwe afstandsnormen. Dat is het probleem van de gemeente Enschede. Er worden landelijk nieuwe afstandsnormen bepaald. Hoe ver een woning van een windturbine mag afstaan. Nou ja, wat door sommige fracties wordt gezegd. Ja, het is al wel duidelijk welke kant het op gaat. Namelijk 2 keer de tiphoogte. Dus bij een windmolen van 230 meter hoogte is dat 460 meter.
Ja, je moet nu gewoon handelen.
Ja, dan kun je nu alvast handelen. Maar ja, andere partijen zeggen, er zijn 500 zienswijzen in heel Nederland ingediend tegen die nieuwe regels. Er hoeft maar iets te veranderen. En dat kan heel wat betekenen voor de haalbaarheid van windturbines. En dus ook voor de, welke afstandsnormen hanteer je.
Ja.
En dan moet ik de wethouder wel gelijk in geven. De gemeenteraad heeft 2 jaar geleden bepaald dat we die afstandsnormen gaan afwachten.
Ja.
Ja, het is aan de raad, aan de meerderheid van de raad, om nu te zeggen, als ze dat willen, we wachten het niet meer af. Maar tot die tijd, is dit gewoon de afspraak.
Maar de status quo blijft dus eigenlijk gewoon zo. Er is gisteren niet daar een verandering in gekomen of wat dan ook. Enschede blijft afwachten met het risico dat de provincie, die uiteindelijk ook dat mandaat heeft, zeg maar, die de macht heeft, dat ze gaan zeggen, oké, dan gaan wij een windmolenbouwer de kans geven om in Broekheurne bijvoorbeeld een windmolen te bouwen waar niet gebouwd zou worden.
Ja, 2 dingen. Afwachten, dat is niet helemaal zo het geval. Je kunt je afvragen wat het betekent als je op bezoek gaat bij de provincie om een gesprek aan te gaan. Maar dat gaat de wethouder nog wel doen. Die gaat met zijn collega in de provincie, dus de gedeputeerde Thijs de Breeg, gaat hij in gesprek. Om tot een oplossing te komen. Maar ja, volgens mij is het standpunt van de provincie duidelijk. Er moet meer windenergie komen. En de gemeente zegt, wacht nog even. En de provincie zegt, wij willen nu al wel vaste haast maken. Maar dat is even een kleine noot daarbij.
Ja.
Het was vanaf begin af aan duidelijk dat de provincie elektriciteitswet artikel 9e... die ken ik inmiddels uit mijn hoofd. Daarin staat gewoon dat de provincie het bevoegd gezag is voor energieprojecten, ja. Duurzame energie van meer dan 5 megawatt. Nou ja, tegenwoordig met deze windmolen zit je met 1 windturbine al op 5 megawatt. Maar laten we zeggen, bij alles wat meer dan 2 windturbines is, of meer dan 1 moet ik zeggen, ja, dan is eigenlijk de provincie degene die bepaalt of het er moet komen of niet. En nou is in die hele regionale energiestrategie is het een beetje bij gemeenten neergelegd. We gaan met elkaar om de regie te houden onder die noemer. Maar ja, die regie houden, wat is dan regie houden? Uiteindelijk is de provincie die bepaalt of er een windturbine komt. Ja,
dus straks gaat Enschede een kopje koffie drinken met de provincie. En dat is allemaal leuk en aardig, maar uiteindelijk bepaalt de provincie wat er gaat gebeuren.
Ja, en daarom heb ik. Je hebt zeg maar 2 smaken in de gemeenteraad. En ook terugkomend op gisteravond, je hebt eigenlijk 3, maar je hebt bijvoorbeeld GroenLinks, Volt, D66 die zeggen, we moeten haast maken, we moeten de regie houden, zoals ze dat dan noemen. Want als wij dat niet doen, gaat de provincie dat doen. Dus laten wij nu maar bezig gaan met windturbines voortvarend. Want dan kunnen we draagvlak creëren. Nou ja, als iemand mij kan uitleggen wat draagvlak is, hè, gewoon even een objectief standpunt. Wat is draagvlak? Is dat 51% van de omwonenden? Is dat 75% van de omwonenden? Is iemand die in de Alfatoren woont en in de verte al die windturbines ziet, is die dan ook een belanghebbende? Heeft die wat te zeggen? Wat is draagvlak? Zeg het maar. Hoe ga je dat vaststellen? Dus buitenom dat draagvlak een heel vaag punt is, willen ze ook de regie houden door zelf windturbines over mee te praten en plekken aan te wijzen. Want dan kun je participatie afdwingen. Nou, ik zou mensen uit de droom helpen. Het is niet mogelijk om participatie of lokaal eigendom, zoals dat heet, juridisch af te dwingen. misschien dat je op lokaal niveau...
Ja, dit gaat over dat mensen mee profiteren uit de winst van een winterbinding.
Ja, maar dat is juridisch niet af te dwingen. He, dus als een ontwikkelaar komt... Natuurlijk ga je praten met lokale energiecoöperaties... en die hebben daar vast wel ideeën over. Maar het feit blijft, als er een exploitant komt van een winterbinding... die zegt, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in... of ik ga niet 50% lokaal eigendom doen, maar ik doe 20%. Heb je geen poot om op te staan, dus... Die regie.
Overigens dacht ik dat dat wel een uitgangspunt van überhaupt van de RES was, toch?
Ja.
Elk energieproject moet
50% zelfs. Ja, werd er wel eens gezegd. Ja, niet door mensen in de RES, maar bijvoorbeeld het inwonersforum, hè, werd het geadviseerd. Maar dus juridisch niet af te dwingen.
Ja.
Aan de andere kant heb je dus partijen die zeggen... we moeten helemaal niks doen. Hè, PVV bijvoorbeeld, Forum. In zekere zin ook CDA, die heeft nooit ingestemd met die regionale energiestrategie. En die zeggen dus eigenlijk van ja, het is de verantwoordelijkheid van de provincie. Laat het daar ook maar. En dan heb je partijen, burgerbelangen, VVD, die hangen er een beetje tussenin. Die onderstrepen de doelen. Die vinden ook dat ze gehaald moeten worden. Maar ja, op het moment dat je zelf moet gaan aanwijzen, dan wordt het lastig. En die schuiven dat een beetje steeds vooruit. En nou krijg je dus dat er al jarenlange discussies zijn over wel of niet en waar en wie dan de verantwoordelijke is. Terwijl je ook gewoon, denk ik, vanaf het begin af aan het kunnen zeggen... moet je luisteren,
dit
is de verantwoordelijkheid van een provincie. Daar moet je zijn, ook naar inwoners toe. Hè? Want
verkeerd signaal gegeven vanaf het begin, dat je daar werkelijk inspraak hebt.
Het is typisch, vind ik altijd typisch Nederlands, het polderen... om dan in een regionale energiestrategie met elkaar te zitten... en afspraken met elkaar te maken voor wat ze waard zijn. Want ook de afspraken in een regionale energiestrategie zijn juridisch niet bindend... Dus dan ga je afspraken met elkaar maken die je misschien toch niet waarmaakt. En uiteindelijk zegt de provincie van wij gaan het wel doen. Want jullie, ik denk dat het vanuit de provincie gedacht heel handig is. Ja. Want je laat de wethouders en de gemeenteraad laat je er een beetje voorvliegen. Die mogen het gaan, het slechte nieuws. Hè? Want niemand zit op een windturbine net zo goed als een AZC of een opvang voor verslaafden in zijn achtertuin te wachten. Dat zijn dingen die moeten gerealiseerd worden, maar... draagvlak krijg je daar nooit voor. Nou, die laten de wethouders ervoor vliegen. Die mogen het verhaal gaan vertellen. Uiteindelijk is de provincie die het gaat doen. Ik zou zeggen, daar moet je zijn om met je bezwaren. Maar goed, dat is misschien heel simpel gedacht.
Ja, kijk, weet je, dit soort discussies openen wel een weg om te kijken of je, nou ja, toch in kleiner regionaal verband of in stadsverband met inwoners of zo tot een soort oplossing kan komen.
Ja.
Maar het leidt tot een soort oeverloos gesprek dat nu al jaren duurt.
Zeker.
En dat is een aantal partijen natuurlijk die zeggen van ja, jongens, die doelen raken steeds verder uit zicht. Ja, het wordt tijd dat er wat gebeurt.
Ja,
want het gauwhoer schiet niet op.
We staan natuurlijk wel tegenover dat even, we hebben het over de Broekheurne gehad. Hier zat de man aan tafel. Die dat gesprek daar heeft geleid. Onder boeren, onder natuurliefhebbers, onder alle partijen die daar met elkaar samenleven.
En de provincie.
En de provincie. Maar ze hebben een plan gemaakt waar iedereen achter kon staan.
Ja.
Waar ook de doelen in werden gehaald. Dat is wel gelukt. En daar kruist de provincie nu natuurlijk wel doorheen. Daar is wel wat.
Waarbij niet per se is gezegd dat. En dat is dat stukje tussen haakjes regie. Als de gemeente Enschede nu zegt, ja, maar we hebben in Broekheurne. Hebben we afspraken gemaakt door die windturbines maar bij de Marsteden. Maar ja, dan lopen ze tegen andere afspraken aan bij Twekkelo. Doe ze daar maar. Ja. Dat zou natuurlijk, in theorie zou dat kunnen. Hè? Daarmee voldoe je ook aan die opdracht misschien wel, hè, die je moet hebben. En dan ontzie je toch de Broekheurne. Ja.
We moeten door.
Nu al.
Maar goed, ja.
We zijn net begonnen.
Ja, dat dacht ik al. Ja, het gaat natuurlijk heel erg over... democratie onder de streep. Hè? In hoeverre dat werkt in zo'n geval. Of dat je gewoon dat er gewoon iets moet. En een ander onderdeel van die raadsvergadering ging daar misschien ook wel. Dat raakt daar wel aan. Het gaat over participatie. In hoeverre inwoners inspraak hebben. Wel of niet. Wat je daar dan mee kan. Het referendum, Ernst. Je hebt dat gevolgd. Het lag ik al een keer eerder voor. En het gaat dan over een raadgevend referendum. De PVV heeft zelf als raadsfractie een voorstel daarvoor opgesteld.
Dat is corrigerend referendum.
Corrigerend.
Betekent dat inwoners inderdaad op een raadsvoorstel... een referendum, een volksraadpleging kunnen initiëren. En zeggen van, hé, wij vinden hier wat van. En laten we hierover stemmen als inwoners, als bevolking. En dat kan leiden tot een correctie van dat raadsvoorstel. Het was het voorstel van de PVV. Een maand geleden staakte daarover te stemmen. En dat betekent dat, nou ja, dan is er geen besluit genomen. Dus dan
gelijkspel is het dan,
ja, gelijkspel. En dan ligt het de volgende gemeenteraadsvergadering opnieuw voor. En dat was gisteravond was dat ook zo.
Ja. Nou ja, goed, op zich was de, toen wij het de vorige maand over hadden, was de verwachting, ja, er zijn nu een aantal poppetjes in de raad niet. Als die er wel zouden zijn, dan gaat dit voorstel het niet halen. Raadsleden gaan dat ja, of niet aandurven. We hebben allerlei redenen om te zeggen, laten we dit nou niet doen, zo'n referendum.
Ja.
Wat is er gisteravond uitgekomen?
En gisteravond heeft het referendum, het referendumverordening heet het dan. Hè? Dus een document dat precies regelt hoe zo'n referendum dan moet gaan plaatsvinden.
Ja.
Dat is een soort ja, zeg maar, gereedschap in de kist van de gemeenteraad om iets met participatie en volksraadpleging te doen. Dus dat kunnen ze eruit halen op het moment dat het nodig is. Gisteravond haalde dat voorstel het wel. En dat kwam vooral ook omdat D66, die natuurlijk de voorstander is van, nou ja, deze van directere vormen van democratie, waaronder dus ook een referendum, die hebben eigenlijk twee amendementen ingediend waarin ze wat de scherpe kantjes van dat initiële voorstel van de PVV eruit hebben gehaald.
Twee wijzigingsvoorstellen.
Ja, dat zat hem eigenlijk vooral in het voorstel van de PVV. Kregen raadsleden de optie om voorafgaand aan het referendum op individueel niveau te verklaren, dus niet als raadsfractie of als gemeenteraad als geheel, want dat kan namelijk niet. De discussie in het land is altijd, moet je nou zo'n referendum, is dat nou bindend, de uitslag daarvan of niet? Nou, bindend kan niet. Dat is gewoon, zeg maar, bestuurskundig is dat niet mogelijk. Rechtsstatelijk klopt dat niet. Maar individuele raadsleden kunnen wel zeggen, nou, ik kies ervoor om voorafgaand aan het referendum te zeggen dat dat ik mag gehouden aan de uitslag van het referendum.
Ja.
Een soort zelfbinding noemen ze dat in ambten of in politieke termen. Dat stond in het voorstel van de PVV. Dus dat raadsleden. En daarvan zeiden wel een aantal partijen van dat is een beetje te gortig. Want bijvoorbeeld, dat maakt voor ons nogal uit of 20% van de stemmen tegen is en 80% voor of net andersom. Of dat het 51-49% is, zeg maar, heel dicht bij elkaar. Hangt ook van het thema af. Dus dat idee van zelfbinding voorafgaand aan zo'n referendum, dat willen we niet. Dus dat is er eigenlijk uitgehaald.
Want dat moest in het voorstel van de PVV. Je moest dan als raadslid kleur bekennen van, ga ik mee met het referendum sowieso of maak ik alsnog mijn eigen keuze?
Het stond er niet als zo'n heel strak dictaat in, maar die hele notie dat die optie er zou zijn, vonden een aantal fracties in de gemeenteraad te ver gaan. Dat wilden ze niet.
Ze hebben het wat veiliger gemaakt. Van oké, het volk kan een mening uiten, maar wij als raad, als individuele raadsleden, mogen alsnog zelf een keuze maken.
Ja, dan kunnen we op basis van zo'n uitslag, ja, of de argumenten die daaronder liggen of wat dan ook, kunnen we alsnog ons standpunt bepalen. Dus dat is eruit gehaald. En een tweede ding wat eruit is gehaald is dat het initiatief nu alleen nog maar kan komen vanuit inwoners. Dat was in het PVV-voorstel. Zou dat ook een politiek initiatief kunnen zijn? Is dat een politieke partij of een politieke beweging of een paar partijen zeggen, we gaan over dit onderwerp het volk raadplegen? Dat kan in de nieuwe verordening niet. Nee. Het moet nu een inwoner zijn, of een groepje inwoners, 500 handtekeningen verzamelen. En dan kan je voorstel tot een referendum indienen bij de gemeenteraad. En die bepaalt dan vervolgens of dat referendum recht komt. En vervolgens bepaalt die gemeenteraad ook wat er dan met die uitslag van het referendum gebeurt.
Oké. Dus dat voorstel heeft het gehaald. Gaat dat dan nu vanaf directe in of zo? Als er dus...
In principe wel, er is een tik op gegeven. Dus in principe gaat dat. Die verordening ligt er nu, is aangenomen door de gemeenteraad.
Dus concreet, als de gemeenteraad iets besluit en een inwoner zegt, ik ben het daar niet mee eens, en die besluit 500 handtekeningen in te zamelen, dan kan die een volksraadpleging veroorzaken.
Ja, daar komt het op neer.
En dan kan het gecorrigeerd, teruggedraaid worden.
Ja, dat kan.
Ja, of een inlegvelletje, toch? Ja, je zegt de gemeenteraad die besluit uiteindelijk of ze het overnemen. Het is dus niet verplicht om de uitslag van zo'n, als het tot zo'n referendum komt, om die over te nemen. Dus.
Nee, dat klopt. Nee, dat is de hele discussie over, kan een referendum, de uitslag van een referendum bindend zijn of niet? Nou, dat kan tot op dit moment nog niet. Er zijn al wetsvoorstellen voor ingediend, maar die hebben nooit nog serieus voorgelegen in de Tweede Kamer. Dus op dit moment kan dat niet.
Dank voor de uitleg, heren, over het politieke... Ja, over de politieke burelen in Enschede en wat daar allemaal over gezegd wordt.
Ja, we hebben helaas geen beelden deze keer. Een van de technische storie op de website, of storing op de website van de gemeente.
Ja, we hopen dat het gefixt kan worden bij deze gemeente Enschede. Zorg dat we de video's weer kunnen laten zien. Maar we gaan daarover met ze in gesprek. Dank jullie wel. Heb je een tip voor de redactie? Laat het ons even weten. Mail naar redactie@120.nl.
Ja, en zometeen gaan we het hebben over een moord in een Hengeloos jongerencentrum. Het gebeurde in 1971. Ik weet denk ik niet, was je al geboren toen? Nee.
Niels, nog langer niet ergens.
Nee, is heel lang geleden. Maar 50 jaar later houdt het nog altijd de gemoederen bezig met een boek. 2 jaar geleden verschenen, een podcast nu en een theatervoorstelling. Zometeen praten we erover.
120 vandaag.
Joost Klein presenteerde vorige week op Schrikkeldonderdag het liedje waarmee hij Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Europapa heet het. Een hommage aan Klein Senior, die de kleine Joost een brede kijk op de wereld meegaf.
Ja, de meningen over dat nummer lopen uiteen. Ik heb begrepen dat veel jongeren het fantastisch vinden. De mensen die daarna komen, daar zijn verdeeld. En 60-plussers die snappen er helemaal niks van. Een mooi onderwerp voor straatonderzoek, dachten wij, zo'n Eurovisie-inzending. En we waren daarmee in Hengelo.
Met het nummer Europapa droomt Joost Klein groot. Het is de officiële inzending voor het Eurovisie Songfestival van Nederland. En online is het nummer al razend populair. Maar denkt Hengelo dat we de Doezepoor kunnen pakken? We gaan op onderzoek uit. Europapa, Europapa, Europapa.
Ik vind het gewoon een heel leuk liedje. Echt een leuk liedje. Ik word er vrolijk van. Ik heb het weekend dan met mijn kleinkinderen een beetje staan dansen. Ik vind het echt een Europees liedje.
De kleinkinderen zijn ook fan?
Ja, helemaal fan. Helemaal fan.
Ik vind Joost slecht nummer. Het kan beter. Ik vond 2019 beter met Arcade. Veel beter liedje.
Ja, ik vind het nummer echt niet mooi. Elina, dat zal het halen.
Waarom vind je het nummer niet mooi?
Gewoon te druk en ik vind gewoon dat ze dat niet kunnen.
En jij?
Ja, ik denk dat ze wel kans maken, want ja, het is best wel een leuk nummer. En hij heeft natuurlijk ook al heel veel fans van andere landen. Dus ik denk dat hij daarmee wel een grote kans kan maken bij landen in Europa bijvoorbeeld.
Ja. Ja. En of ze het gaan winnen. Ik vind dat liedje op zich maar niet zo gek.
Ik vind het liedje op zich te gek.
Te gek of te gek?
Ja, nou echt leuk wel. Eigenlijk goede ritme en zo, maar of die het wint, ja.
Vond je het nummer leuk om te horen?
Ja, voor de jeugd wel, maar ik vraag me af, een Nederlands nummer.
Ja, best wel, ja, zit goede ritme in. En goede, hij doet wel leuk, maar hij heeft er wel te veel poespas bij, denk ik.
Ja, ik denk sowieso wel de finale. Ik denk wel ergens wel in de top 10. Maar ja, ik denk dat hij wel kans heeft om te winnen, maar we moeten het zien.
Nee. Joost gaat dat niet lukken, hoor.
Nee, Joost ook niet. Nee. Zeker niet.
Eigenlijk ook wel leuk dat het een keer wat anders is. Er is altijd één die zingt en eentje met niet zoveel muzikanten daarachter. Dan is dat wel leuk dat hij zoveel kan presenteren.
Ja. Gaan we de Doe eens op pakken?
Ja, denk het wel. Heel goed. Denk het wel. Fred Spits zei al van, ik eet mijn microfoon op als we niet winnen. Dus ik denk van, nou, dan ga ik hem ook op zelfs van niet winnen.
Ja, op donderdag 9 mei staat Joost Klein. Eenhoorn Joost heette die ooit trouwens. Ik weet niet of dat nog steeds zo is.
Ik heb geen idee.
Ja, dat is allemaal gekkigheid. Met Europapa in de eerste halve finales van het Europese Songfestival. Ik denk dat het nummer is waar het meest over gezegd is voordat hij ooit überhaupt op de planken kwam.
Ja, er wordt altijd geluld over die Songfestivalnummers, toch?
Ja, dat is waar. Maar hier wel, ja, ja, hier wel veel van over gehoord van allerlei kanten. We gaan het meemaken.
120. 120 vandaag.
En het is een verhaal dat Marco Kreins al decennia lang bezighoudt. De moord in 1971 op Gert Wensing, ofwel Jatti, in het roemruchte Hengeloze jongerencentrum Fashion. Na tal van publicaties verscheen er in 2021 een boek met als titel Jatti, moord in het paradiso van het oosten. En later dit jaar komt er een 6-delige podcast online. En over 2 jaar volgt er dan als klap op de vuurpijl een theaterproductie. Dat zijn de plannen. Bij ons schrijver Marco Kreinsen en producent Gerard Cornelissen. Heren, welkom.
Heerlijk om er te zijn.
Dank je wel.
Wat zei je, Gerard?
Heerlijk om hier te zijn.
Ja, het is altijd heerlijk. Ik ben het helemaal met je eens.
Mooie plek.
Misschien even, ik geef het aan jou, Marco. Want dat verhaal van die moord op Jatti, in het kort.
Ja, nou, Jatti gaat over een moord in een jongerencentrum. In het paradiso van het oosten. Want zo werd Fashion ook wel genoemd. Ja, roemrucht zei je al, dat klopt. Er kwamen jongeren op af van heinde en ver. Het was eigenlijk een experiment in de jaren 60. En,
alles was een experiment in de jaren 60 natuurlijk.
Ja, en dit was een overheidsexperiment. En daar ging heel veel geld naartoe. En 100.000 gulden, dat is best wel veel in die tijd. En het jongerencentrum was er om jongeren een nieuw perspectief te geven. En uiteindelijk werd het een hippievrijstaat waar seks, drugs en rock'n'roll welig tierden. Maar waar ook yoga-lessen werden gegeven, waar moeilijke films werden gedraaid, waar live popmuziek werd gespeeld. Maar waar ook de stemming op een gegeven moment omsloeg. Want ook criminaliteit kwam er steeds meer voor. Drugsgebruik, drugshandel, wapenhandel. En dat eindigde met een moord op de slagerszoon uit Overdinkel.
Die moordaanleiding, waarom is deze jongen vermoord? Was iets met een Texas D, geloof ik, een dame?
Ja, klopt. Ja, kijk, Jatti is een jongen uit Overdinkel, slagerszoon. En die eigenlijk geen slager wilde worden. Hij wilde eigenlijk bij de grote jongens horen. En die jongens wilden hem er eigenlijk niet bij hebben. En die grote jongens liepen rond.
En de grote jongens, dan hebben we het over de grote jongens die ook wel eens dingen deden die daglicht niet helemaal konden verdragen.
Precies, een beetje ergens in de twilight.
Ja.
En goed, hij hoorde daar niet bij. Hij had ook last van dat drugsgebruik. Want dan ging hij toch gekke dingen doen en dan kwam hij binnen. En dan trok hij weer posters van de muur. Ging hij weer karatebewegingen maken en ging hij mensen bedreigen. Ja, en dat waren ze op een gegeven moment wel zat. Hij was gewoon een hele lastige gast. En zo lastig dat ze hem uiteindelijk uit de weg wilden ruimen. Hè. De harde kern van Fission wilde hem gewoon weg hebben. Omdat hun experiment, hun droom, hun ideaal dreigde door zo'n gek uit Overdinkel. Zo zagen ze dat. Verstoord te worden.
En ze hebben om zeep geholpen. Hoe is dat gegaan?
Ja, nou, daar komt dus die Texas Day, zoals jij die noemt, die kwam om de hoek kijken. Het was een Indisch meisje waar iedereen in Fission verliefd op was. En Jatty eigenlijk ook, Gerrit. En hij werd op een avond gelokt door Texas om naar Fashion te komen. En zij probeerde hem daar te verleiden. Hij dacht ook dat het een hele gezellige avond zou worden.
Een spel, zij was lokaas.
Ze zat in het complot, want het was een val. Hij moest daar naartoe komen om vervolgens doodgeschoten te worden. En dat gebeurde dus ook. En werd vervolgens in een gordijn gewikkeld. In een bestel eend geschoven. En vervolgens zijn ze in het buitengebied, ergens in Hengelo en Boekelo, hebben ze hem begraven. En met elkaar afgesproken dat ze het nooit meer hierover zouden hebben. En wie zijn mond open zou doen, zou de volgende zijn.
Gezellige jongerensoos klinkt dat.
Ja, dat was het tragische einde van Fashion ook natuurlijk meteen. Hè. En ook van die mooie jaren 60. Hè. Mooi in de zin van love and peace en happiness en zo.
Die naïviteit was er op dat moment natuurlijk. Dat dreigde sowieso al. Die was er wel af.
Dat sloopt er steeds meer in.
Het is een Wild West story natuurlijk. Hè, hier in het oosten van het land.
Ja, het is eigenlijk ook, als je er met de ogen naar nu kijkt, het was natuurlijk een experiment dat helemaal uit de hand is gelopen. En dat gaat ook over, wat doet onbegrensde vrijheid met mensen? Hè? Van, kun je die vrijheid aan en wat voor kwade invloeden komen dan naar boven?
Hele filosofische vragen en bespiegelingen. Maar dat is natuurlijk altijd achteraf. Ja. Maar jij bent al heel lang met dat verhaal bezig. En dan komen we zo bij jou, Gerard, ook hoor. Maar ik kan me er iets bij voorstellen. Maar gewoon even, ik ben toch benieuwd. Wat heeft jou gegrepen, gefascineerd in dit verhaal?
Ja.
Want je bent er niet bij geweest. Je hebt het niet meegemaakt. Nee. Je bent geen ooggetuige.
Nee, ik ben van 65. En dit gebeurde in 71. Dus ik heb daar zelf geen actieve herinneringen aan, zoals dat tegenwoordig heet.
Gevaarlijke opmerkingen.
Ja, zeker. Ja. Maar ik ben er door gegrepen. Misschien wel omdat ik het stiekem ook wel een beetje meegemaakt had willen hebben. Die hele jaren 60. Dat is één. Twee, ik weet dat mijn vader zich enorm opwond over al dat geld dat naar dat jongerencentrum ging. Terwijl zijn voetbalclub ATC het moest doen zonder noemenswaardige subsidies. Hij heeft daar zelf nog bij de krant gehaald, dat hij zich daar zo over opwond. En ook bij ons aan de keukentafel kwam dat op die manier ter sprake. Dus dat is twee. En drie, ik heb gewoon een fascinatie voor geweldig interessante verhalen die iets vertellen over een bepaalde tijd. En hier komt gewoon alles samen. Hè? De vrolijke jaren 60, die grimmige jaren 70 die zich aankondigden. En de gekte van die periode.
Ja. En natuurlijk nog een los eindje. We komen ze het zo meteen op. Misschien even... Geert, heb jij fashion meegemaakt? Zat iets? Nee, maar jij zat in het Westen natuurlijk. Tuurlijk. Jij was ook veel te jong.
Had wel gekund. Nee, ik heb het opgezocht. Gerard, of is dit jaar 70 geworden?
Precies. Dus ik had het mee kunnen maken. Ja. Ik heb dat natuurlijk in Amsterdam ook wel op een aantal plekken meegemaakt.
Ja.
Het naïeve geloof, wat jij ook al zei, hè, van een samenleving in dat het beter kon worden. Hè, jij zegt nu, ze hadden daar een droom. Nee, ze hadden ook een handel. Hè, en die werd ook een beetje door hem verstoord. Hè, dus ze hadden ook iets van,
het geld heeft de droom kapot gemaakt, dat is ongeveer het idee.
Die seks en drugs en ook een rol. Daar waren die drugs ook wel een behoorlijke factor in.
Heb jij
heel erg in Amsterdam om dat af te maken.
Ja?
Het is allemaal de periode voor AIDS. Dat noem ik altijd, dat is voor mij belangrijk om te noemen, omdat toen alles nog kon. En dat kon daar ook. Ja. Alles kon. En ik weet nog wel, bij ons in de jaren van Lennepstraat hadden we een café. En daar stond een wand met rode Libanon. He, daar kwam de politie ook wel binnen, maar die deed daar niks aan. Dus die drugs, er was helemaal geen wiet. En kan iemand zich nog voorstellen...
Rode Libanon, dat is wiet?
Dat is hashish.
Dat is hash.
En kan iemand zich nog voorstellen... Ja, echt luisteraars, denk er echt goed over na... dat de zoon van minister Vorink... He, dat die elke zaterdag op de radio... de prijzen van hash en wiet voorlas... Op zaterdag om 12:30.
In de Rode Haan.
In de Rode Haan.
Ja.
Maar je kan het je nu niet meer voorstellen.
Nee, dan zouden we nu Kamer vragen. Dat zouden we tot ellende hebben geleid. Ja, maar kan jij deze moord in fashion in 1971... heb je daar iets van gehoord in die Amsterdamse...
Nee, helemaal
dat
niet.
Heeft jou niet bereikt in ieder geval.
Nee, natuurlijk niet.
Maar het was wel landelijk nieuws, kan ik me voorstellen.
Ja, jaren later pas. Hè, want wat ik net zei, die moord werd gepleegd... en ze hadden afgesproken dat dit onder hen zou blijven. Hè. Dit mocht niet bekend worden. Maar 14 jaar later kreeg toch iemand last van zijn geweten. Is naar de politie gestapt. En toen is die zaak aan het rollen gekomen. Ja. En dat heeft inderdaad voor heel veel landelijke publiciteit gezorgd.
Maar hoe is het dan toen gespind als een vermissing? Of?
Ja, die ouders die hebben hem als vermist opgegeven. En heel lang is gedacht dat hij zat in het vreemdelingenlegioen. Of hij was op een berg in India. Of hij was ergens wel gezien in Zweden. En er werden allerlei geruchten de wereld in geholpen.
Maar hij lag in het tapijtje gewikkeld ergens.
Hij lag
in het buitengebied.
Op 20 centimeter diep ergens in Boekelo.
Ja.
Ja.
Maar we weten niet precies waar, toch?
Nee, dat is wat mysterie. Wat misschien nog ooit ontrafeld wordt... maar wat we nog steeds nog niet hebben kunnen ontrafelen. Waar ligt hij precies? Want er is in 85 gezocht op aanwijzingen van de daders... die uiteindelijk zijn opgepakt. Met mannenmacht is ze gezocht door de politie. Maar er is niks gevonden.
Maar die daders, hebben ze alle daders te pakken gehad? Of zijn er ook wat de dans ontsprongen van die periode?
Van 4-5 man. En die zijn allemaal opgepakt.
Maar die weten waar die ligt.
Ja, maar kijk, als je de nodige geestverruimende middelen hebt geslikt.
En
er is
herinneren
iets van
dan.
Paniek en agressie in de nacht. En je rijdt ergens op een hobbelig weggetje tussen Hengelo en Boekelo. Echt in het donker. En je moet de volgende dag nog eens een keer weer reconstrueren waar dat ook alweer was. Ja, ik denk dat je dat niet eens lukt.
Gerard.
Laat staan 14 jaar later.
Marco schreef hier in 2021 al een boek over. Dat was 50 jaar na.
2016 was het.
Sorry?
2016.
2016, pardon.
Ja. En dat boek las ik in 2016.
Toen
ben ik ook wel een liefhebber van Marco. En daarna gaat het eigenlijk altijd in mijn vak over timing. En wanneer breng je zo'n verhaal dan naar buiten? En wanneer kan het? Want het is niet zomaar iets. Het is wel, we hebben het wel over de opvolger van... Metropool is de opvolger in wezen van dit
fashion.
Fashion.
Ja, maar jij zegt timing. Jij las het boek en jij dacht meteen, hier zit een theatervoorstelling in.
Ja, en een film en alles zit erin.
Wat maakte dat de timing op dat moment nog niet goed was? Was het, liepen nog jongens rond?
Eerst kwam Stork nog. Het ligt er ook aan wie het doet, wie gaat het doen. Ik kon het niet eerder doen dan nu. En het zijn natuurlijk altijd, het is niet een eenvoudig dingetje.
Wat maakt het ingewikkeld?
Je moet wel
dan?
Met al die muzikanten. En het is natuurlijk wel, en het moet ook wel zo zijn dat het dat er veel mensen naartoe kunnen. Maar de gretigheid zit heel erg in dit verhaal. Dat mensen er allemaal bij willen horen. Zeker omdat natuurlijk ook nog dat einde er niet is. Hoe ga je daar straks mee om? Maar zeker die muziek en zeker dat hele gevoel van die tijd... dat is natuurlijk niet alleen maar van Hengelo. He, ik bedoel, als ik mensen sprak, dan zijn er heel veel mensen... uit de regio ook daar naartoe gegaan, naar fashion.
Ja, die kennen dat.
Die kennen dat.
En die kennen de sfeer, zijn daarin grootgebracht.
Hoe heette het hier ook alweer? De
kokerjuffer.
De kokerjuffer. Ja. Weet je, het was niet zomaar iets. Ik kende toevallig die kokerjuffer in Amsterdam dan weer wel. Maar dat...
Dus nee, dat, er is een hele generatie opgegroeid in die sfeer van jong zijnde in die periode.
Ja.
Is het daarmee ook een groter verhaal dan alleen zeg maar even anekdotisch iets dat in 1971 plaatsvindt? Is dat wat ik jou hoor zeggen?
Heel erg, ja.
En
omdat het ook over dat tijdsbeeld gaat. Precies, jij zegt terecht, het wordt bijna filosofisch. Het wordt bijna... Er zit een...
Want we blikken terug met de wijsheid van nu op die periode van toen.
Maar er zijn heel veel mensen nog die die wijsheid van toen hebben... en daar toen en nog steeds mee zitten. Hoe moet dat dan? Hoe gaan we daar dan met nu
mee om? Ben jij een van die mensen?
Nee, ik ben natuurlijk vrij en blij. En ik zit nog steeds in de jaren 60.
Jij bent ook jong geweest in die jaren 60. Toen.
Ja, ik kan...
Maar ben jij dat geloof in die... Nou ja, de mogelijkheid van een betere wereld dan een beetje kwijtgeraakt?
Ik geloof heel erg in een betere wereld. Okay. Als mensen er maar het ook gaan doen. Als we er maar voor zorgen dat alles wat op dit moment zegt... dat ze de harde sector zijn en blijken de softe sector te zijn. Hè, woningbouw, zorg... wegenbouw, allemaal softe sectoren. Want is het nou weer 1,5 miljoen duurder geworden? Zijn er nou weer, moeten we het nou weer 200 jaar uitstellen? Oftewel, als we het met z'n allen hier hebben over... Hè, het is een beetje een zijlijn, over best dat wel, ja. Bruto... Ja, wel, best wel, hè? Maar over dat geluk, over het
bruto-Twents
geluk... Ja. Dan zeg ik, nou, deze voorstelling gaat over netto-Twents geluk... en het zoeken... naar die kant die totaal niet meer over geld gaat... maar over hele andere dingen, namelijk samen willen leven.
Die zoektocht is natuurlijk ook die Jetty zelf heeft gedaan. Hè? Want die zocht ook, die wilde ergens bij horen en die zocht ook geluk. Ja, dat geluk was voor hem niet. Hij was overal te laat of hij was niet op de goede plek... En dat ging dan vervolgens, liep het uit de hand.
Beetje slemiel ook.
Maar ik denk dat iedereen zo'n zoektocht ook wel in zich heeft. Ja, dus als je het een beetje probeert op te tillen, dat verhaal. Ja. Want dat wil je natuurlijk wel. Als je een theaterverhaal wil vertellen, ga je ook kijken naar... thema's die mensen van nu aanspreken en die eigenlijk universeel zijn.
Ja, daar wilde ik ook een beetje heen. Maar volgens mij heb jij al een heel duidelijk beeld, Gerard. Ik weet het niet precies hoor, maar hoe ver ben je in... Wat gaan we straks ongeveer meemaken en zien als dat theaterstuk komt? Dus niet alleen dat verhaal van Jetty... Maar meer dan
dat. Het één ding weet je zeker op dit moment. We zijn nog zover. Het duurt nog zo lang. Maar het verhaal, laat zich leiden. En muziek zal een van de belangrijkste elementen in dat hele verhaal zijn. Dus die sfeer en ook de plek waar we dat gaan doen. Kijk, wij doen het natuurlijk niet alleen. Want onze partner, jullie weten dat wij een partner hebben in Hengelo. Dat Metropool. Geweldig, wat ook hier natuurlijk in Enschede. Zit. Mm-hmm. Een geweldige partner om juist dit mee te gaan maken. Het is hun historie. Ze doen hier ook natuurlijk weer aan mee. Wij doen het niet alleen. Nee, dan krijgt het met name door die muziek. Ik geloof heel erg dat die de drijvende kracht achter het geheel is.
Je locatie. Je kunt niet over de jaren 60, 70 iets maken zonder dat je daar muziek bij betrekt. Dat lijkt mij evident. Dat is natuurlijk. Nee.
Maar die locatie, om daar even op in te zoomen, wat je noemt Metropool... gaat niet in een theaterzaal van Metropool gebeuren.
Nee, kijk, ik hoop natuurlijk dat we nog in die historiekpanden kunnen. Hè, in die tijd. Ja. Dus het is over 1,5 jaar. Ik hoop dat Trebbe het nog niet verbouwd heeft tegen die... Dat zal ook nog wel niet.
Want die zijn van Trebbe. Voor de context, Gerard, die storkhallen, wat is daar significant aan? Waarom zou je het liefst daar doen?
Nou ja, omdat dat en ook heel praktisch zit heel dicht bij het station, heel dicht bij het centrum.
Het ligt tussen Metropool en Fashion Inn. Ja, hoe mooier wil je het hebben?
Ja, okay.
En het is een enorm complex, de Koninklijke Machinefabriek Stork.
Het moet groots worden.
Met heel veel mogelijkheden. Dus kijk, dat zal best een deel van het complex zal ontwikkeld worden. Maar een deel zal zeker ook wel vrij zijn om dit soort producties te gaan doen.
Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik wil nog heel even naar die podcast. Ja. Want er komt een zesdelige podcast. Die is nog niet verschenen, maar je bent aan het maken. Hoeveel ben je?
Hij is in de maak. Ja. Nou ja, we hebben denk ik bijna iedereen wel gesproken.
En wat wil je met die podcast? Wat gaat daar gebeuren?
Nou ja, er is in 2016 is het boek verschenen, maar daarna is het ontzettend veel gebeurd. Alleen al het feit dat bij de boekpresentatie de dader, de moordenaar, op de eerste rij zat. En dat we daar uiteindelijk samen met de politiemensen die weer het onderzoek hebben opgepakt, om tafel zijn gaan zitten. Dat we weer zijn gaan zoeken met een cold case team. Ik bedoel, er is zoveel gebeurd daarna. Dat moet gewoon verteld worden.
Heel even voor mijn beeld. Jij, die dader zat daar, de moordenaar zat op de eerste rij.
Ja.
En er zat politie bij en die wilde een onderzoek heropenen. Ik neem aan dat die dader is veroordeeld, heeft vastgezeten, is inmiddels vrij.
Ja, juridisch is het allemaal klaar.
En wat is dan de cold case? Dat is toch die ontdekking van dat lijk? Waar is het lijk gebleven?
De politie zegt deze zaak kunnen we gewoon niet laten rusten. Want hij is niet gevonden. Hm. En als een echte politieman of vrouw die wil gewoon die zaak helemaal afmaken. En ook om die familie tegemoet te komen. Maar zeker ook om die beroepseer hoog te houden.
Ja goed, dat wordt heel lastig, want de mensen die het weten, die weten het eigenlijk niet helemaal meer, hoor ik je zeggen. Die zijn helemaal sponshoofd hebben die van die drugs.
Er zitten inderdaad mensen bij met gaten in hun geheugen, hè, zeggen ze ook zelf. Ja. En die af en toe plopt er iets naar boven, een helder moment, en dan kunnen ze zich opeens weer iets herinneren. Ja. Dus het zal lastig worden, maar goed, er zijn wel aanwijzingen geweest om met het cold case team daar te gaan zoeken. Dat is ook gebeurd.
Maar jij hebt contact met deze hoofdpersonen die bij dat drama betrokken waren destijds. En die mensen komen in die podcast ook. Die gaan een woord laten.
Ja,
en die willen meewerken allemaal ook.
En de politiemensen ook. En bezoekers die daar kwamen.
Maar dat is best tof. Want dit zijn mensen die natuurlijk best iets gedaan hebben. Nou ja, daar vinden we met elkaar wel wat van. En zeker misschien ook. En natuurlijk, het is in een ver verleden. Ze hebben hun straf uitgezeten. Desondanks kan me voorstellen dat dit sleep je leven lang met je mee. Ja. Waarom willen deze mensen toch meewerken? Is dat ook een soort rectificatie, een soort van verzoening? Wat is het?
Kijk, het is natuurlijk een belangrijk deel van hun leven. Ze hebben daar de belangrijkste jaren van hun leven gezeten. Daar hebben ze ook extreme dingen meegemaakt.
In de bak? In de gevangenis bedoel je? In de gevangenis?
Nee, ik heb het nu over bezoekers en de harde kern van fashion. Die betrokken was ook wel bij de moord, maar zeker ook bij het experiment. Hè? Dus de mooie dingen en de slechte dingen.
Ja.
Dus dat heeft zo'n enorme impact gehad op al die levens van die mensen. Ja, die willen daar graag nog over vertellen.
Dus begrijp ik dan even voor mijn beeld, want ik leefde in die tijd niet. Ik kan alleen maar een beeld. Maar dat de theatervoorstelling eigenlijk gaat over een plek die een exponent was van vrijheid. Mm-hmm. En wat vrijheid doet met mensen, waar dat toe kan leiden. Ja. En wat dat dan in deze tijd in ons oproept.
Ja, en eigenlijk de vrijheid die... Wat kan onbegrensde vrijheid doen met mensen? Ja. Hoe kun je zeg maar een samenleving creëren waar dingen gebeuren die wel het daglicht kunnen verdragen? Maar ook hoe als jongeren kun je jezelf ontwikkelen? En waar leidt dat toe? En hoe vind je jezelf, dat klinkt allemaal heel zweverig, maar ik denk dat je daar wel degelijk een heel mooi verhaal in uit kunt maken.
Ja, de werkzaamheden rondom de theatervoorstelling zijn in volle gang. De hal wordt gezocht of is gevonden of half, hoor ik zoiets.
Nee, ik bedoel, het liefste gaan we in die hal.
Ja.
Maar wij zijn de baas van de hal niet.
Nee, precies.
Dus, maar je bent met Trebbe, die wel de baas van het gebouw is, ben je in gesprek.
En er wordt geschreven.
Na zo'n boek vinden we een dramaturg en een schrijver. Hè, die hebben we nog niet, die zoeken we nog steeds. Hè, die er een script van gaat maken.
Ik dacht dat Bram Remy het verhaal zou gaan schrijven.
Nee, Bram die is de dramaturg van het geheel.
Okay.
Dus die ontwikkelt... Nou ja, het is beschreven voor de luisteraar. Maar die haalt de dramaturgie van het verhaal op. Die schrijft het nog niet.
Okay.
En dan...
Ja, ik heb samen met Bram vanmiddag ook nog weer om tafel gezeten. Om inderdaad gewoon die verhaallijnen van wat kunnen we uit dat boek, of uit dat verhaal van Fashion halen. Wat gewoon interessant is voor een theatrale vertaling. Dat is in feite wat je dan doet.
Het raamwerk en dan de exacte invulling van zo'n script, daar moet nog iemand voor gevonden worden.
Karakters bijvoorbeeld, want er kwamen hele kleurrijke figuren in voor. En welke figuren moeten absoluut in die voorstelling komen? Hè? Er was bijvoorbeeld ook een rode baron. Een Van Hekeren heette die. En die zat in de Achterhoek in een vervallen jachthut. Ja, was ooit, kwam uit een adellijke familie. Superrijk, maar had al zijn bezittingen afgezworen. En die leefde daar op een dieet van peulvruchten en sojabonen. En die kwam één keer in de week naar Hengelo om daar yogalessen te geven. Ja, dat
zijn figuren die wil je op het toneel zien, ja, natuurlijk.
Precies, ik zie het helemaal voor.
Ja, die moet ik dan weer uitschrijven, omdat er zoveel van die figuren zijn.
Ja, precies. Dus kill your darlings. Maar goed, het is nog een heel proces. En jullie staan, ik merk het, die podcast is in de maak. Wanneer verschijnt het eerste deel en hoe gaan we dat dan volgen?
Ja, ik hoop dat het in de loop van dit jaar inderdaad... we zijn nu de eerste aflevering aan het monteren. Hopelijk ergens in het najaar.
Maar je hebt al opnames gehad en gesprekken gevoerd. En
André Manuel heeft de titelsong geschreven.
Ik hoorde dat. Dat is een titelsong, dus we horen André ook.
In het Twents heeft hij eigenlijk het tragische verhaal... het tragische leven van Jatti. Bezingt hij dat.
Oké, okay, dat is al een mooie naam. De theatervoorstelling is volop in een soort... ontwikkelfase van wat gaan we precies doen.
Precies, dat is het.
En je bent nogal... Over 2 jaar is dat... Want dat zeiden we in de inleiding. Is dat inderdaad de planning?
Volgend jaar hebben we al onze energie nodig... voor Enschede 700. Hè? Maar dat is niet voor nu. En dan in 26 Jatti.
26 Jatti. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dit allemaal gaat aflopen. Jullie hebben ons allebei warm gemaakt. We gaan het volgen.
Genoeg te doen. En een verhaal dat alle ingrediënten heeft voor een spannende podcast en een spannende theatervoorstelling. Marco Krijnsen, Geert Cornelissen. Dank. Succes met de verdere voorbereidingen.
Ja, jullie ook bedankt.
Dank je.
We zijn ook als podcast te luisteren, wij ook. Via alle bekende podcastplatforms. Ga dat vooral doen. En trouwens, wisten jullie dat wij een nieuwe app hebben? Die kun je gewoon downloaden, hè? Ja, zelfs dat toch? Ja, ik zeg het maar gewoon even.
Ja, heel goed.
120 vandaag.
En we gaan een kleine studiowisseling doen. Want we gaan afsluiten met Ton Ouwehand.
Doei, doei. Doei, Gerard. Doei, Marco.
Tot kijk. Ton, columnist, verhalenverteller, muziekman. Ik weet nooit precies wat jij uit je hoge hoed gaat toveren, Ton. Maar dat gaan we zo meteen ongetwijfeld... Het is jazzmaand.
Ja, dat is toevallig. Het is wel vaker jazzmaand, heb ik het idee.
Ik heb het idee dat het om de havenklap jazzmaand is. Ja. Wie bepaalt dat? Is dat familie Ouwehand die zegt het is nu weer een jazzmaand?
Gewoon het algemeen, dat hangt in de lucht. Hè.
Dat hangt in de lucht. Ja, maar het is ook de maand van streektaal en cultuur, hè, dat weet je.
Ja, inderdaad.
Ik hoorde overigens, dan moet je van onze juf Adrie, dat er tukkers zijn. Of er zijn geen tukkers, maar dat er jazzmuziek... met zang in Twentse taal bestaat inmiddels. Ja, heb je daarvan gehoord?
Ja, er is een soort wedstrijd ook geweest op het jazzfestival Enschede. Een jaar of 10 geleden, denk ik.
Ik weet niet meer. Als het dan jazzmaand is en het is de maand van de streektaal...
Ja, maar zou je dat mooi kunnen combineren?
Dan moeten we die twee eigenlijk even bij elkaar zien te krijgen. Binnenkort.
Goed, gaan we eens even overdenken. Ja?
Leg eens even een lijntje met je vader.
Voor nu iets anders, maar wel over jazz, hoor ik natuurlijk. Ton Ouwehand met de column van de dag.
Die jazzkip met Blue Notes heet... Als de befaamde jazzmusicus Charlie Parker gewoon was door blijven leven... was hij dit jaar 104 jaar oud geworden. Maar nee hoor, meneer haalde de 35 niet eens. Maar hij was wel gek op kip, net als ik. En daarom, in het kader van Jazzmaand Maart, moest het maar eens over de kip gaan. Hackert is gestopt met als columnist. Ik snap columnisten wel die ermee ophouden. Als columnist word je geacht te weten hoe de wereld in elkaar zit... hoe de hazen lopen en wat de zin van het bestaan is. En dan moet je daar ook nog eens een mening over hebben. Probeer dat allemaal maar eens aan te voldoen. Voor mij is het leven één grote warboel. Ik weet niet meer. Ik weet meer niet dan wel. Sterker nog, ik heb niet eens iets zinnigs te zeggen... over het overbekende kip- en ei-kwestie. Nog sterker nog, ik weet niet eens wat er eerder was, het halve haantje of een gebakken ei. Geen idee, ik vind allebei lekker. Wat ik wel weet, is dat ik met mijn voorliefde voor de kip ooit het dochtertje van een vriend tot wanhoop heb gedreven. Het meisje was een jaar of 6. Ze hield een vriendenboekje bij. Ik moest er ook aan geloven. Ik kreeg een roze meisjespennetje in mijn hand en een boekje. En ik moest zinnetjes afmaken als ik ga het liefst op vakantie naar puntje, puntje, puntje... En mijn lievelingsdier is... puntje, puntje, puntje. Bij mijn favoriete vakantiebestemming vulde ik in Eibergen aan zee. En mijn lievelingsdier was natuurlijk de gebakken kip. Het meisje was zwaar van slag. Later hebben psychologen wel eens beweerd... dat hier bij haar de basis gelegd moet zijn... voor een permanent wantrouwen in de samenleving. Maar ik loog niet. Ik vind kip gewoon smakelijk. En dat ze bij de Jumbo ook kip verkopen... weet ik van de Stichting Wakker Dier... Daar hebben ze uitgevogeld dat de kippen van de Jumbo voor hun slachting geen kipvriendelijk leven hebben geleid. Dat moet afgelopen zijn, vinden ze van Wakker Dier. Je kunt het best helemaal geen kippen meer eten, maar als je dat dan toch doet, zeker niet eentje van de Jumbo, vanwege dat rottige kippenlevertje. Alleen, het reclamespotje waarmee Wakker Dier de Jumbo tot de orde roept, illustreert wat een truttig genootschap dat eigenlijk is. Maar daarover straks, eerst even over Frank Lammers. We weten allemaal wel dat Frank Lammers bij de Jumbo werkt. Dat is handig, want dan hoeft de acteur tussen de filmopnames door niet naar het UWV. Het Jumbo-werk van Lammers houdt in dat hij allerlei reclamespotjes opdraaft. Hij is de stem die aan het eind van een spotje zingt, en dat voor die prijs, Jumbo. En even voor de kenners, die tune eindigt met een majeurakkoord en Lammers zingt op die jum, een toon die neigt naar een kleine terts. Fout, roept de muziekfundamentalist dan, dat is mineur over een majeurakkoord. Nee, moet je dan zeggen, Lammers zingt een blue note. Een blue note komt uit de blues, maar is liefdevol omarmd door de jazz. En zo'n blue note is leuk. Dat voegt melancholie en treurigheid toe aan zo'n melodietje dat toch al niet uitblinkt in creativiteit. Maar wat doet de stichting Wakker Dier in hun truttige anti-jumbo kippenspotje? Ze nemen diezelfde tekst, dezelfde akkoorden, dezelfde melodietje. Alleen wordt op de lettergreep jum een kraakheldere grote terts gezongen. Wakker Dier zegt daarmee dat ze niet alleen die zielige kippen wil redden. Ze vertrappen gelijk ook de Blue Notes. Weg met dat quasi-mineur, lijken ze te zeggen. Kippen een rot leven, maar de tot Blue Note gemaakte noten hebben het minstens zo zwaar. Blue Notes, gruwelijk. Niet meer gebruiken. Weg ermee. En nou blijkt er behalve Wakker Dier ook nog iets als PETA te bestaan. En die gaan nog een stap verder. Die maken zich druk over dode dieren die niet eens hebben geleefd. Zij vinden dat van die onschuldige draaimolenpaardjes een verkeerd signaal uitgaat. Je moet kinderen niet laten zien dat een houten paardje dat de hele dag ronddraait niet misselijk wordt. Het kon wel eens helemaal verkeerd gaan als kinderen in hun latere leven een levend paard ontmoeten. PETA, tuurlijk. Een schrikbeeld voor de kipeter. Hoe lang duurt het nog voordat ze overgaan op het definitieve verbod op de wipkip? En ik heb er lang over na moeten denken, maar toch kunnen deze acties in de toekomst wel eens ergens goed voor zijn gebleken. Want er is nu een probleem met wolven. En wolven kennen we als beesten niet alleen roodkapjes en hun grootmoeders opvraten, maar ook een stuk of 7 geitjes als mede het hele gezin van Dr. Landers P. En je wilt natuurlijk niet dat dit soort moordlustige beesten over de Veluwe gaan lopen, of in Drenthe, of door de Achterhoek. En dat kun je dan leren van Wakker Dier en van PETA, want als we die sprookjes en dat liedje op tijd hadden verboden, dan was er met deze opvatting over de wolf niks aan de hand geweest. Dan was de wolf geen moordmachine, maar een uit de hand gelopen herdershond. Dan hadden we ons alleen maar druk gemaakt over de geldwolf. En dat was gezien hun gearresteerde directeur natuurlijk de raad van bestuur van de Jumbo met hun Blue Notes.
Ton Ouwehand was dat met de column. Ja, zo even de column van de dag. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want Ton is hier 1 keer in de paar weken. Denk
ja, de column van de 2 weken is zoiets. Ja, ja.
Dankjewel,
ja.
Ton.
Nou, zo bijzonder als je zo geleerd bent in de muziek, wat je dan zo al nog bezighoudt. Ik luister gewoon naar reclame. Ja, geweldig.
Ja.
Ja. Dankjewel, ja. Ton. Tot de volgende. Ja. Brengt ons bij het einde van deze uitzending van 1Twente vandaag. Hoor ik daar een al en a? Dat mag. Maar niet getreurd, morgen zijn we er gewoon weer. En als je het wilt terugzien of luisteren, het kan ook gewoon. 1Twente.nl, vanavond op televisie op 8 of 10 uur of 12 of 2 uur. Wat je dan ook maar wil. Graag gedaan van onze kant en graag tot
morgen natuurlijk.
1Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
Goedemiddag, ik ben René Postma. Er is een grote storing bij Facebook, Instagram en Messenger. Uit de hele wereld komen meldingen dat de sites onbereikbaar zijn en dat gebruikers zijn uitgelogd. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is en hoe lang de storing gaat duren.